Thank you. Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Er is vanmorgen bediening van de Heilige Doop. Volgende week zondag hoopt dominee W.E. Klaver voor te gaan. Met ingang van morgen hoopt dominee J.M.J. Kiefiet pastorale bezoeken te doen in de gemeente. Morgenavond is er verkoop van de collectebonnen in de hal van de kerk. Van 7 tot 7:30. En wat betreft het beroepingswerk, de kerkraad heeft het volgende tweetal gesteld. Dominee C.P. de Boer van Sliedrecht Bethel en dominee G.J. Post van Nieuwpoort. De stemmingsvergadering zal op woensdag 22 februari worden gehouden, aanvang 7:30. Als u schriftelijk wilt stemmen, u schrijft dan de naam van een van deze predikanten op een papier. Die doet u in een blanco envelop en deze envelop doet u in een andere envelop. Op deze envelop schrijft u uw naam en handtekening. Dus alleen op de buitenste envelop komt uw naam en handtekening. U kunt het dan inleveren bij een van de kerkraadsleden. En wat betreft de data geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecten van vandaag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de hulpverlening, de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 139e psalm, psalm 139, en daarvan het eerste en het zevende vers. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En ook het zevende vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Wat er verder volgt in het eerste en het zevende vers van de 139e psalm. Nadat we ons leven hebben geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet, willen we gaan zingen uit de 6e psalm, het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Luisteren we eerst naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het woord van de Heere vanmorgen gaan openen op deze eerste Lijdenszondag. In het evangelie, zo kunnen we toch zeggen, naar de beschrijving van Jesaja, de evangelist in het Oude Testament, willen we gaan lezen hoofdstuk 52 vanaf vers 13 en dat lezen we door tot en met het slot van hoofdstuk 53. Jesaja 52 vanaf vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is, voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich zal hebben gesteld tot een schuldoffer, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en hij voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. In de verkondiging staan met name de eerste drie versen van hoofdstuk 53 centraal, zoals we die net hebben gelezen. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over bediening van woord en sacrament. En we willen in onze voorbeden gedenken aan broeder Ab Boeter. Hij is afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland in verband met een ontsteking aan de rechtervoet. Hij heeft veel pijn en morgen moet hij naar het Maastad ziekenhuis voor verdere behandeling. Voor broeder en zuster De Vrij Volbeda, zij gaan aanstaande dinsdag naar Chiliwak. De vader van broeder De Vrij is ernstig ziek. Ook in zijn algemeenheid willen we bidden voor de ernstig zieken in de gemeente. Dankzegging met een voorbroeder C.A. Kooijman. De operatie die hij maandag heeft ondergaan is geslaagd. En het herstel mag voorspoedig verlopen. Willen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, gij zijt groot en zeer verheven. Gij zijt een goeddoend God. Gij die ons op deze morgen, aan het begin van een nieuwe week, in uw huis samenbrengt, rondom woord en sacrament. Wij danken en erkennen uw grote naam. voor uw bewarende hand, die gij over ons aller leven hebt uitgestrekt, dat we hier mogen zijn en dat u ons hebt gelaten in het heden der genade. Wij danken en erkennen uw grote naam voor uw gevende hand, die gij in het bijzonder geschonken hebt aan onze broeder en zuster Soeteman, als ze uit uw hand een dochtertje mochten ontvangen. Wij danken, erkennen en loven uw naam voor de zegen die gij daarin aan hen hebt willen geven. Het leven van de moeder hebt willen bewaren en sparen. En dat ze na een zoon nu ook een dochtertje mochten ontvangen. We mogen u vragen, gedenk hen in het bijzonder deze morgen. Als ze voor in de kerk zitten, als er van alles door hun hoofd en door hun hart heen zal gaan, als ze straks geroepen worden om een ja-woord te geven, wie is daartoe bekwaam? Welke ouder, welke grootouder in ons midden kan zeggen dat hij dat ja-woord niet alleen heeft uitgesproken, maar ook volledig heeft uitgeoefend? Dan schieten wij in alles tekort. En dan hebben we toch deze ouders, ja, alle ouders in ons midden nodig, dat u het zelf bent die de wijsheid geeft, die de volharding schenkt, die de liefde in het hart legt om de kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is. Ontfermt u zich over dit oude paar en dat ze niet gehinderd worden door spanning, maar dat uw woord ook tot hen mag komen en ook hen in het bijzonder mag aanspreken, mag vertroosten, mag onderwijzen en wat nodig is, mag corrigeren. Wilt u hen uw zegen niet onthouden? Maar dat bidden we niet alleen voor hen, ook voor heel hun familiekring die er vanmorgen dan bij is. Gedenkt u ook hen en dat we ook mogen zien dat u die God bent die wil werken in de lijn van de geslachten. We dragen ons allen aan u, de Heere, op. Als we vanmorgen in uw huis zijn gekomen en als we de lijdensweken zijn ingegaan, de weken waarin we mogen gedenken het lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus, leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Wat is er daartoe toch nodig dat u, o Heilige Geest, ons overtuigt van onze zonde, van wie we zelf zijn, opdat we ook gaan verstaan dat het niet anders kon dan in een weg van lijden en sterven, waar u, o Heere Jezus Christus, aan het recht van uw Vader moest voldoen en de gekrenkte deugden van uw Vader ook moest herstellen. We mogen u bidden, schenk ons daar een indruk van, en dat die zaken ook mogen leven in ons aller hart. En dat we ook gaan verstaan dat juist in deze lijdensweken we ook het hart van het evangelie binnenkomen. Omdat zonder lijden, zonder verzoening, zonder voldoening er geen verzoening is. Wilt u ons voor die boodschap inwinnen? Want Heere, u kent ons hart. U weet wie we zijn. En hoe we allen, van de jongste die straks ook wordt binnengebracht, een vijand zijn van de genade, kinderen des toorns. Maar we bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, bezoek ons met uw heil en toon ons de verlossing die er ligt in Christus. En schenk ons een oog, een oor, een hart om dat evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus te mogen geloven met heel ons hart, opdat we u zouden aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van met alles wat in ons is. Wilt u uw dienstkracht ondersteunen en sterken? Geef hem een stem om te spreken. Onthoud hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet. En dat het woord zo diep weg in het Oude Testament, gesproken door de profeet Jesaja, dat het woorden mogen zijn die het hart vertroosten, die het leven mogen brengen en die ons laten zien alles wat u wil geven. En zo dragen we de gemeente aan u op, bidden we om uw zegen, dat de stoorzenders van morgen staan uitgeschakeld en dat de boze geen kans krijgt om het zaad van het evangelie weg te nemen. En dat we allen zullen begrijpen dat het groot is als u ons zegent, als we kinderen mogen ontvangen, als u ons gezondheid geeft, als u ons de kracht geeft om te werken, maar dat het grootste is als u neerbuigt in uw Zoon Christus Jezus en in de verlorenheid van ons bestaan, de Christus openbaart aan ons hart en we hem mogen liefkrijgen. Heere, geef het ook aan de kinderen van de gemeente. Wat zouden zij er goed mee zijn als ze al jong de Heere Jezus mogen kennen en aan zijn hand door het leven mogen gaan om zo bewaard te worden voor de zonde van de wereld. Geef het aan onze jongeren, dat zij ook mogen zien bij alles wat de wereld hen voorspiegelt, dat het veel ijdelheid is, maar dat het ene wat blijft is uw woord en het belangrijkste wat nodig is, dat de zonden vergeven zijn door het bloed van Christus. En zo dragen we de gemeente aan u op, ook de ernstig zieken die er zijn, mensen die gebukt gaan door kwalen die ze bij zich omdragen, die daardoor misschien wel de dood in de ogen kijken. Heere, wilt u zich over hen ontfermen en wilt u ze bezoeken met uw heil. We mogen nu ook bidden voor broeder Abboeter. Gedenkt u hem als hij afgelopen maandag is opgenomen in het ziekenhuis van Dirksland, en als hij morgen naar het Maastadziekenhuis moet voor een verdere behandeling. U weet alles wat hij nodig heeft in zijn leven, in zijn situatie. En te midden van de pijn die hij moet lijden, dat hij mag opzien naar omhoog en dat de stem vanuit uw woord zijn hart mag vertroosten, dat u, o Heere Jezus, alle krankheden op u hebt geladen. Wilt u hem daarbij zijn en alle behandelingen ook zegenen. We bidden nu voor broeder en zuster De Vrij, als die dinsdag hopen te vertrekken naar Chilliwack. Gedenkt u hen. U weet ook waarom ze er naartoe gaan. Vanwege de ernstige zorgen die er zijn bij de vader van onze broeder. En we mogen u bidden, wilt u gedenken. En wilt u in het bijzonder ook geven dat uw woord met hen mee mag trekken. En dat ze ook samen daar uw woord mogen openen. En dat dat tot bemoediging en vertroosting mag zijn. En wilt u in de situatie waarin zijn ouders verkeren, wilt u daar geven naar het lichaam en naar de ziel wat ze behoeven. We mogen dat neerleggen voor uw aangezicht. We mogen uw naam ook hartelijk danken dat broeder Kooijman, dat hij een operatie heeft ondergaan die ook geslaagd mocht zijn. En dat het herstel ook voorspoedig verloopt. We danken u daarvoor en we bidden u, wilt u ook verder met hem zijn, als ze ook nog in afwachting zijn van de resultaten van verdere onderzoeken, dat het zijn hoop en verwachting van u de Heere mag wezen. Heere, zo kent u de noden en de zorgen van een ieder van ons. Misschien wel heel specifiek in een doopdienst. Als er daar zitten, ouders in ons midden, die kinderen hebben verloren, de lege plaats die ze voelen, gedenkt u ze. Of ouders die hun kinderen de wereld hebben zien ingaan, eens het ja wordt gegeven, maar de kinderen die gebroken hebben met u en met uw dienst. U weet hoe moeilijk dat kan zijn, ook rond een doopdienst, ontfermt u zich over hen. Of diegenen in ons midden die nooit bij het doopvond hebben gestaan, omdat ze niet gekomen zijn tot een huwelijk, of dat een huwelijk niet bekroond is met de kinderzegen, wilt u zich ook over hen ontfermen. En zo wacht het alles op uw zegen en bidden we om uw ontferming. Maak het zo wel, dat vragen we om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn er wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij, Marit Soeteman, genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Terwijl Marit wordt binnengebracht, willen we gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vers 5 van 105. Doopouders zullen vragen van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij gekomen zal zijn tot haar verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader Soeteman, moeder Soeteman? Geliefde doopouders, een christelijke ouder is als het goed is ook een biddende ouder. We kennen allemaal wel het verhaal van moeder Monica of moeder Monica, de moeder van Augustinus. Die een periode kende van veel verdriet over de weg die haar zoon ging. En dan was er een periode in zijn leven dat zijn moeder niet met hem kon spreken over God. En daarom zocht ze voortdurend het aangezicht van de Here, zodat ze met de Here wel kon spreken over haar zoon. Ze worstelde met de levensweg die haar kind ging. En in het gebed streed ze om het behoud van zijn ziel. En ze sprak erover met de bisschop Ambrosius. En hij troostte haar met die woorden die zo heel bekend zijn geworden. Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Bent u nou zo'n biddende ouder voor uw beide kinderen? Misschien dat u of andere ouders in ons midden zeggen, maar hoe moet ik dan bidden? Wat moet ik dan vragen? Nou, voor jullie, maar zeker ook jullie jongens en meisjes, en probeer dat maar te gaan onthouden. Wat moet je nou bidden? Wat moet je nou vragen? Kijk dan maar naar de vingers van je hand. Je hebt er 5. Dan begin dan maar met de duim. Met de D van danken. Dat is het eerste wat toch een plaats dient te krijgen in het gebed. Ook bij jullie, dat je dankt voor de geboorte van de kleine Marit. En dat jullie jongens en meisjes, dat je God dankt dat je een vader en moeder hebt gekregen, dat je te eten en te drinken krijgt, alle zegeningen die God geeft. Dus dat eerste, de duim, danken, God danken. Dan de tweede vinger, de wijsvinger. De W van wijsheid. Dat je God ook vraagt om wijsheid als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Wat haal je wel in huis, wat haal je niet in huis? Welke keuzes maken? Hoe ben je een christelijke ouder? En ook dat ze zelf gaan leren uiteindelijk om God te vragen om wijsheid bij de keuzes die ze zelf moeten maken als ze ouder worden. Danken, vragen om wijsheid. En ook de derde vinger, de middelvinger, waar je eigenlijk God vraagt of hij wil meegaan. Dat God wil meegaan op de weg die jullie en die kinderen moeten gaan. Bewarend, sparend, zegenend, ondersteunend. Zoals Mozes het zei, als de Here niet meegaat, ja, dan kon hij vandaar niet verder optrekken. Dat je zo de Here bidt dat hij in alle dingen meegaat met jullie en je kinderen. Waar ze ook heen gaan. En dan komen we bij de vierde vinger. De ringvinger. En dat is dus zeg maar van de R van redding. En dat dient toch altijd weer het diepste drijfveer te zijn in het gebed. De beden om redding, om verlossing, om zaligheid. O Here, red de ziel van mij en van mijn kinderen. Het is eigenlijk de bede om de komst van de redder, de zaligmaker. En dat dient toch het belangrijkste zijn in het gebed. Worstelend om het heil, om de redding voor je kind. En dan tenslotte die laatste vinger. De pink, de P van pleiten. Pleiten, een beroep doen op Gods woord. Een beroep doen op wie God is. Een beroep doen op wat God heeft toegezegd, ook in de doopbelofte. Enerzijds weten dat je zelf niets hebt verdiend en dat je kinderen niets hebben verdiend. Maar toch aan de andere kant God houden aan zijn woord, dat hij het zelf heeft toegezegd. Heren, u hebt het toch zelf beloofd. Leer dat maar je kinderen en vergeet het ook voor jezelf niet. Die 5 vingers van je hand. Danken. Bidden om wijsheid, dat God meegaat. Biddend om de redding in het bloed van Christus. Pleitend op Gods eigen beloftewoord. En uiteindelijk is dat dan ook de beste opvoeding. Om het altijd steeds weer bij de Here neer te leggen. En hem te vragen om zijn zegen. En altijd weer uitkomend. Bij de betekenende zaak van dat water. Het bloed van Christus. Wat reinigt van alle zonden. En de Here die geven jullie zijn onmisbare zegen. Opdat jullie van hem de wijsheid mogen krijgen. Om je kinderen zo op te voeden. Pleitend op Gods belofte. Ziende op de redder, de Heer Jezus Christus. We willen eerst met elkaar gaan zingen uit de 81ste psalm, vers 12. En na de doopsbediening, vers 3 van 134. Eerst vers 12 van 81, opent uw mond. Elisabeth Adriana Soeterman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij Marit Soeterman met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 35e psalm, de versen 1 en 11. 1 en 11 van 35. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 62e psalm en daarvan het vierde vers. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Vers 4 van 62, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was in de Schotse hooglanden. De jonge dochter van een rijke graaf was 21 jaar oud geworden. En haar vader die had een feest georganiseerd waar veel rijke jonge mannen werden uitgenodigd. Want hij wilde zijn dochter aan een van hen ten huwelijk geven. Vlak voor het begin van het feest werd er op de deur geklopt. En toen een van de knechten ging kijken, zag hij daar een bedelaar staan met krukken. En die bedelaar die wilde de jonge gravin spreken. De dienstbode weigerde echter. De bedelaar pakte erop zijn krukken en sloeg zo hard op de deur dat iedereen in het kasteel het horen kon. Ook die jonge vrouw. En ze besloot te kijken. En ze zag die bedelaar. En ze vroeg wat hij wilde. En hij keek haar in de ogen en zei tegen haar: ik ben hier gekomen om u ten huwelijk te vragen. De gravin keek hem aan en zei: dat is goed. Hier is mijn hand. En ze spraken af dat precies over een jaar het huwelijk zou worden gesloten. Terwijl de bedelaar op zijn krukken wegliep, lachte iedereen om de woorden van die jonge vrouw. En tijdens het feest waren er vele mannen die haar ten huwelijk vroegen. Elk verzoek wees ze af. Ze had haar hand en haar hart immers al aan iemand anders gegeven. Niemand snapte daar wat van. Ook die oude graaf niet. Weken gingen voorbij, maanden gingen voorbij. Voorbereidingen voor de huwelijksdag werden er niet getroffen. De kasteelheer wilde immers niet hebben dat zijn dochter met een bedelaar zou trouwen. Precies een jaar later rijdt een grote stoet de laan van het kasteel op. Voorop rijdt een koninklijk figuur. En als hij bij het kasteel komt, springt hij van zijn paard af. En bij de deur van het kasteel neemt hij die jonge gravin in zijn armen. Kijk, ze roepen de mensen. Het is de zoon van de koning. 12 maanden geleden had die kroonprins zich als een bedelaar verkleed om de hand van de gravin te vragen. Niemand had hem herkend, behalve die jonge gravin. En zo is het nou toch ook met de prins der prinsen. De zoon van de Allerhoogste Koning. Hij heeft geen uitwendige aantrekkingskracht. Vleeselijke ogen zien niets in hem. Zijn verschijning toen hij rondwandelde op aarde was arm, pover, onaantrekkelijk. Toen hij rondliep over de aarde lag zijn heerlijkheid verborgen onder de nederigheid van het vlees. En hij kwam in de gedaante, in de gestalte van een dienstknecht. Maar zo stelt hij zich vanmorgen aan ons voor. En hij dingt naar ons hart. En hij vraagt onze hand. Wat vindt u van hem? En wat zie jij in die zoon van de Allerhoogste Koning? Die vraag brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: zie mijn knecht. 2 vragen. De eerste vraag: wat zie je aan hem? En de tweede vraag: wat zie je in hem? Zie mijn knecht. Wat zie je aan hem? En de tweede gedachte, wat zie je in hem? Zie mijn knecht. Zo begint dit lied over de lijdende knecht des Heren. Het is de laatste van de vier knechtsliederen die we vinden bij Jesaja. En alle vier staan ze in het tweede deel van dit profetenboek. We zullen daar nou niet te uitgebreid vanmorgen maar op ingaan. In elk geval wel dit lied is de meest bekende en de meest besprokene van de vier. Begrijpelijk, want in dit vierde lied zien we terug wie die knecht des Heren is. En nergens in het Oude Testament zien we de voorzegging van het lijden en sterven van Christus zo duidelijk als hier in Jesaja 53. Of was het zo'n 700 jaar daarvoor? Eigenlijk lijkt het wel alsof Jesaja bij het kruis van Golgotha heeft gestaan. Het diepe inzicht dat hij heeft gekregen in het lijden en sterven van de zaligmaker. Aan hem is geopenbaard hoe die lijdende knecht des Heren de schuld heeft betaald en de ongerechtigheid heeft verzoend. Het is een rijk hoofdstuk wat voor ons ligt. Maar is eigenlijk maar een tussenopmerking, misschien wel goed om te weten. De Joden die slaan Jesaja 53 over bij hun jaarlijkse lezing in de synagoge. Het leidt er dus op dat het schriftgedeelte heel bewust door de Joden wordt vermeden. Terwijl uiteindelijk al de oude papieren liggen, ook in de Targum en in andere literatuur, om toch wel dit hoofdstuk toe te passen op de Messias. Want in een oud-Joods gebed voor de grote verzoendag wordt die persoon uit Jesaja 53 aangewezen als iemand als de borg die de ongerechtigheden wegdraagt. Ik denk dus dat we in heel dit lied, dat we dat mogen lezen op Christus Jezus. Dat we ook daar in de contouren van de komende Christus, Oude Testament, zien oplichten. Nou, laten we dus overmorgen maar eens naar gaan luisteren. De Heere stelt zijn knecht voor als iemand die verstandig handelt. Onze schriftlezing begon ermee. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Die knecht die zal dus steeds hoger klimmen. Verhoogd, verheven, ja, zeer hoog worden. En het gaat eigenlijk in heel dat lied, al kijken wij alleen maar naar het begin. Het gaat eigenlijk van lijden naar heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen van de vernedering naar de verhoging. En in de openingsverse vraagt de Heere de aandacht voor zijn zoon. Zie mijn knecht. Maar wat krijg je dan te zien? Wat valt er aan hem te zien? Nou, je zou toch denken, als God Christus voorstelt, stelt hij hem voor in zijn grootheid, in zijn heerlijkheid, in zijn macht, in zijn koninklijke luister. Maar niets van dit alles. Hij, de knecht des Heren, de gezalfde, de Christus, die is niet om aan te zien. Stel je voor, als je kind, als het ziek is, kind misschien is gevallen, een ernstig ongeluk heeft ondergaan, zijn gezicht zwaar gehavend door de val, dan wil je toch als ouder eigenlijk ook je kind maar zo min mogelijk laten zien aan anderen. Want dan is het kind uiteindelijk ook het aankijken niet waard. Dan hou je hem toch ook het liefst bij andere mensen vandaan. Want je wilt toch niet dat je kind te kijk wordt gezet. Zeker in die omstandigheden als het gezicht helemaal geschonden is. God de Vader doet dat nou niet. Hij zet zijn zoon te kijk. Hij zet zijn zoon in de etalage. En hij zegt, kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed. Hij is mijn kind. En wat zie je dan aan hem? Nou, kijkt u maar mee. Vers 14. Een misvormd, een geschonden gelaat. Vers 2 van hoofdstuk 53. Een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Vers 3. Een veracht iemand. Een onwaardig persoon. Zien we ook in vers 3 staan. Een man van smarten, zo lezen we. Eén die bekend is met ziekte. Zo wordt hij voorgesteld. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Meer, zo lezen we in vers 14, dan van iemand. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Daarmee geeft de Heere toch aan hoe die knecht des Heeren door gruwelijke vernedering moet heen gaan. Het tekent zijn ellende. Het spreekt van zijn zware lijden. Die knecht is gehavend. Getekend. Mismaakt. Ontzetting grijpt velen aan als ze hem zien. Zullen ze erop letten als hij daar in Gethsemane is. Kruipend. Door het stof, in de hof. Beangst, bevreesd. Doodsangsten tekenen daar zijn gelaat. Zijn zweetdruppels werden tot bloeddruppels. Die druppelden van zijn gezicht. Later stond hij voor de rechter. Een scherpe doornenkroon werd zijn hoofd ingedrukt. De geeselslagen die op hem neerdaalden. De smart die zijn gezicht ook verwrong, toen hij geslagen werd door Romeinse vuist. Terwijl ze hem geblinddoekt hadden, spuugden ze in zijn gezicht. Nog sterker werd het aan het kruis, toen de spijkers genageld werden in zijn handen en in zijn voeten. En zijn gezicht was getekend door de pijn die hij moest lijden. De wondkoorts die zo hoog opliep dat het zweet van zijn voorhoofd gutste. Vele tranen die zijn gezicht nat maakten. En de doodskleur verbleekte zijn gelaat. Het is niet om aan te zien. Gehavend. Misvormd als hij is. En zegt Jesaja, als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Ja, de Joden dachten bij de Messias aan iemand met koninklijke pracht en heerschappij. Maar Christus komt als een reisje. Teer, zwak, onaanzienlijk, onaantrekkelijk. Die machtige boom van de dynastie van Davids huis is geworden tot een tronk. Slechts nog een wortel. En dat uit een dorre aarde. Het spreekt er ook van de diepe vernedering die Christus moet gaan. Hij kwam niet als de koningszoon uit Jeruzalem, maar als de timmermanszoon uit het verachte Nazareth. En het tekent toch iets van zijn geringe afkomst. Niets leek op iets koninklijks of op iets heerlijks. Ze hadden gedacht dat die grote Davidszoon schitterender en heerlijker zal zijn dan Salomo in al zijn heerlijkheid. Maar hij kwam niet als een koning te paard, maar als een knecht op een ezeltje. En dan ook nog eens uit het Galilea der heidenen. Hij had geen kroon, geen troon,
Voor hem was er slechts de hoon. Jesaja zegt er nog meer van. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Nou, jullie jongelui misschien, Valentijnsdag ligt net achter je, dat je zoiets wel hebt gehad van, ja, die jongen of dat meisje, die vind je er mooi uitzien. En je valt voor zijn mooie ogen of voor haar schoonheid. Kom je in de Bijbel tegen, lezen we ook van Jozef, die ook schoon van aangezicht was. Van David lezen we hetzelfde. En als je kijkt in Hooglied, hoe de bruidegom spreekt over de schoonheid van de bruid. Van Daniel en zijn vier vrienden werd gezegd dat ze schoon waren van aangezicht. En Mozes uitnemend schoon. En nu Jezus. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Geen heerlijkheid, geen schoonheid, geen begeerlijkheid. Er was niets in hem dat het natuurlijke oog aantrok. Normaal heeft een koning toch een bepaald charisma, een bepaalde aantrekkingskracht. Als je Jezus aanzag, trok hij je niet aan. Is dit hem dan? Die koningknecht? Hij die daar strompelt naar de kruisheuvel? Hij bij wie het bloed uit zijn poriën wordt geperst? Hij die getekend is door vele striemen? Hij die daar naakt te schande hangt aan het vloekhout? Nou, zegt u misschien, dit is toch niet wat ik van de zaligmaker had verwacht. Inderdaad, veracht, vers 3. Geen aanzienlijkheid, maar slechts verachtelijkheid. Veracht door de mensen, verlaten door de mensen. Zijn volksgenoten moesten hem niet, zijn directe omgeving verwierp hem. In Nazareth wilden ze hem van de steilte werpen. In Jeruzalem lieten ze hem links liggen. Hij was een verschoppeling, een uitgestotene. Niet in tel, van geen betekenis. Moet je je voorstellen, hij werd geminacht als was hij een grote zondaar. Verraden door Judas, verloochend door Petrus, verlaten door al zijn discipelen. Hij zal het hebben gevoeld. En hoe zwaar moet dit voor hem zijn geweest. De onwaardigste, zo lezen we verder onder de mensen. 30 zilverlingen, meer was hij niet waard voor Judas. Zo onwaardig in de ogen van de mensen dat ze liever Barabbas vrij hadden dan Jezus. Weg met hem. Kruisig hem. Hij werd door hen niet als mens gerekend. Hij hoorde bij het uitschot, het uitvaarsel, het afschapsel. De kruisdood. Dat was hij waardig. De meest verschrikkelijke dood in die tijd. Daar hoorde hij bij. Bij de laatsten, maar daarmee ook onder de laagsten. Daar vind je hem. Op de plek waar niemand wil komen. En de plek die voor iedereen te min is. Onder de tollenaren, onder de hoeren, onder de zondaren, in Galilea der heidenen, in Nazareth. Daar moest hij zijn, Jezus, de onwaardigste onder de mensen. En zegt Jesaja, hij is ook de man van smarten. De smartendrager. Zijn leven lang verwond, pijn geslagen. Lichaamssmarten, die geeselslagen, die vuistslagen, de striemen, de spijkers in zijn handen. Ja, werkelijk, hij heeft moeten lijden, ook lichamelijk, van hoofd tot zijn teen. Veel lichamelijke pijnen. Maar vooral die zielensmart. Als hij daar weent, als hij daar staat voor Jeruzalem en ziet het ongeloof van de mensen in Jeruzalem. Die worsteling in Gethsemane, die hem zielsbedroefd maakt. Die snijdende spot die hij ervaart aan het kruis, als ze tegen hem zeggen, als je nou Gods zoon bent, kom dan af van het kruis. Verzocht in krankheid. Hij was ermee bekend. Hij stond erom bekend. Zijn smaad, zijn vernedering, zijn lijden. Dat is nou waar je hem aan herkent. Dat is nou wat je aan hem ziet. En zo tekent Jesaja die lijdende knecht in zijn vernedering. Wat zie je aan hem? Maar dan ook die tweede vraag. Wat zie je in hem? Want dan komen we toch ook naar onszelf toe in die tweede gedachte. Want de Messias die is getekend in zijn vernedering en in zijn ontluistering. Maar wat vind je nou van hem? Wat vindt u daar nou van? Dat is toch de vraag als die lijdende knecht des Heren hoorbaar en zichtbaar vanmorgen aan ons wordt voorgesteld. Zie je nou ook iets in die Christus? En hebt u nou ook iets aan hem? Want deze knecht is hecht verbonden met God. Het is de vervulling van de taak die hem was opgelegd, die hem in deze omstandigheden brengt. En het is juist langs deze ontluisterende weg dat hij de verlossing gaat aanbrengen. Maar wordt dat nou ook verstaan? Door mij? Door u? Door jou? Maar dat is niet vanzelfsprekend. Kijk maar wat we hier lezen. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. De wereld wendt hun hoofd van hem af. O ja, misschien vanwege dat verschrikkelijke lijden dat hem overkomt. Zoals jullie jongens en meisjes dat kunnen hebben als je ergens bent en er is een groot ongeluk gebeurd en je ziet daar iemand liggen, ambulance erbij, dat je denkt van daar wil ik niet naar kijken. Ik fiets zo snel mogelijk er langs en ik kijk maar net de andere kant op. Zeker dat ook. Maar het was toch vooral minachting. Calvijn zegt dat ook bij deze tekst. Ze hebben zich minachtend van hem afgekeerd. Ja, zelfs zijn vader, toen hij daar hing aan het kruis en hij daarom uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Iedereen keerde zich van hem af en verborg zijn aangezicht voor hem. Zo'n zaligmaker willen we niet. Maar daarmee schatten we zijn lijden ook niet op waarde. Hij was veracht. En we hebben hem niet geacht. Kijk, dat is nou de mens ten voeten uit. En dat tekent nou onze vijandschap tegen Christus. We schatten die knecht in zijn vernedering niet op waarde. Hij werd uitgestald in de prediking. Overal werd het werk van de knecht des Heren verkondigd. Het lijdensevangelie mag de wereld in. Het woord gaat alle kanten op. Jesaja spreekt ervan. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Zelfs de heidenen krijgen het te horen. De heiland wordt getekend in zijn vernedering als de lijdende knecht. En dat mogen jullie ook voorhouden aan jullie kinderen. Elke keer weer Christus maar voorstellen. Ook in zijn vernedering als die lijdende knecht des Heren. In wie nou alles ligt wat jullie en je kinderen ook nodig hebben. Dan is de oudste nog jong. Maar zeker bij het ook opgroeien. En ouders, die vraag zult u ze toch ook stellen. Als uw kinderen ouder zijn geworden, dan is het toch, wat werkt het nou uit? Dat is dan toch de vraag die je jezelf stelt. Elke keer als aan tafel het woord opengaat, als ze klein zijn, lezend uit de kinderbijbel. Ze daarin ook voorhouden, ook in de lijdensweken, wat de Heere Jezus heeft moeten doen. En dan bij het ouder worden, als je met de kinderen gaat lezen uit de Bijbel. Wat werkt het nou uit? Op de zondagsschool? Als ze op school ervan mogen horen? Dat is toch de vraag die je als ouder ook als eerste hebt. Wat werkt het nou uit als ik mijn kinderen mag doorgeven de leer die na de godzaligheid is? Dat is de vraag van Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? Maar hoe aangrijpend. Aan Christus wordt voorbij geleefd. Nee, nu niet meer denken aan die mensen die niet naar de kerk gaan. Maar de godsdienstige wereld, die wendt zijn hoofd van hem af. Ze zien in hem geen waarde. De prediking wordt niet geloofd. Nog erger, de Christus wordt niet geloofd. Zijn lijdensweg wordt afgewezen, niet op waarde geschat. Toe, hoe ligt het bij ons? Hebben wij hem begeerd? Hebben wij de Heere Jezus wel geacht? Hebben wij hem lief? Hebben wij wel in hem gelooft? Laten we nu eerlijk zijn. Aangrijpend, die beelden, de achterliggende weken. Vanuit Turkije, vanuit Syrië. Huizen die zo ineen zijn gezakt. De mensen eronder verborgen en het roept er ook je tranen op. Maar Jezus, de gekruisigde, de man van smarten. Heb je om hem alles in traan gelaten? Of moet je het zeggen, ik stond blind en van verre, in mezelf zo rijk. Dat zou een aangrijpende werkelijkheid zijn. Als dat van u of jou gezegd moest worden. Uiteindelijk omdat je jezelf zo hoog hebt staan. Want het is altijd mijn eigen gerechtigheid en mijn eigenzinnigheid die Jezus buiten de deur van mijn hart houden. Omdat ik het zo goed met mezelf heb getroffen. Omdat ik het in de wereld nog zo naar mijn zin heb. Die begeerlijkheden van het oog en die lusten van het vlees, die kunnen me zo gevangen houden. En dat we het zo zoeken in de geneugten van deze aarde. Oh, kijk dan nog eens één keer naar die lijdende knecht. Wat brengt hem daar? En wat doet hij daar? Waarom hangt hij daar aan het kruis? Mag u het zien en zeggen? Dat is al vanwege mijn zonde. God die heeft hem tot zonde gemaakt. En hij heeft daar het handschrift van de zonde aan het kruis gehecht. Hij heeft de vloek op zich genomen die ik had verdiend. En hij heeft daar het oordeel weggedragen dat ik waardig was. Dat moest. En daarom hing hij daar, veracht, verafschuwd, verlaten, verworpen. Dat was alles nodig vanwege mij. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Schrik je dan niet van jezelf? Klaagt alles u dan niet aan als je hem daar zo ziet, die lijdende knecht des Heren? Aangrijpende ontdekking. Als daar je ogen voor open gaan. Ik heb hem dat aangedaan. Ik heb zijn kroon gevlochten. En ik heb zijn beker gevuld. En ik heb de hamer opgelicht. En ik heb het vervloekte hout op Golgotha gesticht. En om mij is zijn lichaam gebroken. En is zijn bloed vergoten. Jezus, de man van smarten, die ik heb veracht en die ik niet wilde. Jezus, de smartendrager, de kruisdrager, die ik heb gekruisigd. Als je dan toch zo met Jesaja wordt meegetrokken naar die heuvel van Golgotha, wat blijft er dan nog van u, van jou, van mij over? Nog niets. En wat wordt er dan toch belang? Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. Maar er wordt in onze tekst ook gesproken over die arm des Heren. En dat is het laatste. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En de kanttekening op de Statenvertaling die wijzen er dan bij dat die arm des Heren wijst op het werk van de Heilige Geest. En daarmee wordt het woord ook een woord van kracht en vol troost. Want die Geest des Heren, die leert mij verstaan wie ik ben. Die Geest des Heren, die op onze voorhoofd staat geschreven, toen wij het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvingen. Nou, is die arm des Heren, is die Geest des Heren nu ook werkzaam in u of jouw leven? Die Geest die je zondaar maakt voor God. En die Geest die je laat zien dat je schuldig staat aan de kruisdood van de Heere Jezus. Die Geest die alles van jezelf afbreekt en je alles van je eigen gerechtigheden ontneemt. En dat je gaat zien zijn lichaam, dat scheurt aan het kruis. Zijn wonden, waaruit het bloed vloeit. Wat klaagt het je aan? Maar dat bloed, en zagen jullie het net, in de doopvond, toen je daarin keek, dat je jezelf daarin terugzag. Je eigen ongerechtigheden. Maar het achter dat water in de doopvond, dat erachter ligt het bloed van Christus, dat reinigt van al die ongerechtigheden. En dat bloed, gedrupt op mijn hart, dat is het leven, dat is de zaligheid. Want zo wast en reinigt die knecht door velen te gaan besprengen met zijn bloed. En als je dat gaat zien, Dan komt er toch verwondering in je hart. Lieve Heere Jezus, dat u dat deed voor mij. Ik zou onwaardig, maar daarom bent u waardig om te ontvangen alle glorie, alle eer en alle aanbidding. Dat u zich liet verwonden om mij. O, juist tegen die inkzwarte achtergrond van mijn zonde en van mijn schuld. Mocht toch in dat water van de doop, mocht Gods liefde toch gaan oprijzen. Ga je zien dat je alles nu kan vinden in hem, in die Christus. Uw rechtvaardigheid voor God. De vernieuwing van je leven. Wat ga je dan niet veel zien in Christus. En hij wordt dan toch je liefste. En woorden, die schieten daarvoor dan toch tekort. De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Alle mond zwijgt dan eerbiedig en stil voor wie God is. Als alles schittert van die weergaloze liefde van Christus. Dat hij vrijwillig en gewillig die weg van vernedering wilde gaan. En dat voor een die alleen maar kan tegenwerpen en tegenwerken. Hoe dierbaar wordt die Christus dan voor het verwonde zondaarshart. En hoe begeerlijk wordt die lijdende knecht des Heren dan voor een die in zichzelf alleen maar ongerechtigheden waarneemt. Wat ligt er dan in die Christus een heerlijkheid? Zie toch op die knecht des Heren. En zeg het je kinderen als ze groter worden. Zie mijn knecht, zie op die knecht des Heren. En als u zegt, ja, maar dat lukt mij niet. Dat kan ik niet. Ik heb geen ogen om op hem te zien. O, let er dan toch op dat er bij hem een arm is met macht. Eén wenk van zijn alvermogen doet al het verzet en alle weerstand wegslaan. Ja, let er dan toch op dat aan uw naam de naam van God de Heilige Geest verbonden is. Die Geest die heeft toegezegd toe te eigenen alles wat je in de belofte in Christus hebt. En daar mag je ook voortdurend je kinderen op wijzen. Dat ze niet naar beneden moeten zien in deze wereld. Dat ze niet op zichzelf moeten zien. Waar ze ook nooit iets goeds zullen vinden. Maar dat ze nou omhoog moeten zien. Zie, mijn knecht. Hij die zijn bloed heeft gestort. Waarmee hij velen zal besprengen. Eén druppeltje van zijn bloed. En daarin ligt alles wat u nodig hebt. Zie dan op die knecht. En als je denkt, het lukt me niet, ik kan het niet, hoor het evangeliewoord. Zie mijn knecht. En als je zegt, ik heb zoveel schuld, ik weet er geen weg mee. Hoor wat God tot ons zegt. Zie mijn knecht. En als je van binnen voelt, mijn hart wil niet. Mijn gevoelens en mijn verlangen zijn zo verkeerd. Hoor het evangeliewoord. Zie mijn knecht. Hoe moedeloos, arm en uitgeput je ook kan zijn. Dit is steeds weer het refrein van het evangelie. Zie mijn knecht. Zie die lijdende knecht des Heren. En laat dat ook steeds het refrein mogen zijn in de opvoeding van uw kinderen. Zie die knecht des Heren. Afzien van alle omstandigheden. Afzien van jezelf. Afzien van je eigen gebreken en je eigen onvolmaaktheden. Maar zien, staren op die lijdende knecht des Heren. En op hem raak je toch nooit uitgekeken. En hoe meer je op hem ziet, hoe meer je in hem vindt. Zie de knecht des Heren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo bepaalde u ons er vanmorgen bij. Horen en zien, zien en horen. Die knecht des Heeren, wat hij heeft gedaan in zijn vernedering. Doopwater sprak ervan, getuigde ervan. Van zijn bloed dat hij heeft gestort tot verzoening van de zonde. Uw woord riep ons ertoe op om die lijdende knecht des Heren te zien. O geef, Heren, dat we hem niet zouden verachten. Dat we u niet zouden laten wachten. Maar dat we al onze hulp en heil van u zouden verwachten. Wilt u zo met ons meegaan, het verdere van deze dag? Aanvaard onze dank wat u schonk. Vergeef wat zondig is. Gedenkt u de doopouders. Geef hen moed en kracht en wijsheid om hun kinderen op te voeden, zoals gij dat van hen vraagt. Ga zo met hen ieder van ons. En dat vragen we in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die lijdende knecht des Heren, in wie nu alles te vinden is wat een mens nodig heeft in leven en in sterven. Amen. We willen gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was zijn plaats ontzegd. Vers 11 van 118.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.